90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
De Hubble Space Telescope, als die inderdaad stuk gaat, dan zitten we een tijd zonder al die mooie plaatjes.
Mooie plaatjes.
Ik zeg mooie plaatjes, maar feitelijk bedoel ik natuurlijk gewoon belangrijk ruimteonderzoek. Yeah.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Jurriaan Ubachs.
Goedemiddag.
Met Arnoud Wokke.
Hoi.
En met Willem de Moor.
Hi.
Willem heeft een hele mooie gloednieuwe microfoon aangeschaft om gezellig mee te babbelen in de podcast.
Ja,
als je goed kijkt naar ons Tweakers logo, dan zie je daar een steeksleutel in verstopt zitten. En vroeger hadden we zelfs de Tweakers Award, waar vroeger de gouden steeksleutels.
Mm-hmm.
Hij heeft een steeksleutel vrij weinig te maken met je computer tweaken. Maar het staat natuurlijk wel ergens symbool, samen met een waterpomptang en een hamer en dat soort dingen voor repareren.
Is het niet dat je zo met zo'n zaken niet zo aan je GPU moet draaien gewoon met zo'n steeksleutel? Dat werkt niet zo. Overklokken toch?
Alleen als je gaat overklokken, ja.
Ja, precies. Nee, dan heb ik het toch goed onthouden. Dank je wel.
Nee, klopt.
Moet je een hele zware schroef verder aandraaien, inderdaad. Maar het heeft natuurlijk wel te maken met hardware en upgraden en knutselen. En upgraden doen we heel graag. Maar in plaats van upgraden kun je natuurlijk ook repareren. En daar is veel om te doen tegenwoordig. Om de rechten die daar we hebben, de right to repair, de regels daarom. En natuurlijk dat het steeds moeilijker misschien wel wordt om apparaten te repareren. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Maar we beginnen met natuurlijk de highlights. En Jur, wat is jouw highlight van deze week?
Mijn highlight is eigenlijk dat ik iets niet begrijp. Of nou, ik begrijp het wel, maar ik begrijp het ook weer niet. Ik neem aan dat als ik het woord...
Kunnen wij jou helpen?
Ja, als ik het woord non-fungible token gebruik, weten jullie dan waar ik het over heb?
Sort of, maar als je het
Arnoud
kan uitleggen,
naar de microfoon. Nee, je moest hem helpen, Arnoud.
Nee, dat zijn de hele nieuwe hype. Want de crypto-bitcoin hype, die is natuurlijk al jaren oud. En die komt en die gaat naar waar de pieken van de bitcoin vallen. En mensen vinden geld verdienen leuk. En nu is er een nieuw crypto-fenomeen, waarbij je soort van de digitale rechten van allerlei dingen kunt laten vastleggen in de blockchain. En dat is dus verhandelbaar, want dat is iets waard. Dus stel jij hebt een schilderij, dan de digitale versie van de schilderij. Jij zegt van dit is het stukje data dat ik ga verkopen. En dat is dan een soort van een bewijs van echtheid, zeg maar. En dat verhandel je op internet. En dat kan op allerlei verschillende manieren. En dat heet dan een non-fungible token, wat zoiets betekent als dat het een unieke token is die niet anders bestaat. En dat wordt dus naar hartelust verhandeld op internet. Zo erg zelfs dat er voor sommige kunstwerken echt miljoenen aan Ethereum geboden wordt. En ik heb ook een filmpje gezien van een kunstenares die dan haar kunst die ze naar eigen zeggen nooit eerder op de normale manier kon verkopen, nu ineens voor $3000 online verkoopt, omdat iemand 2 Ethereum had geboden op een 3D.
Maar dat is dan digitale kunst. Dat is digitale kunst.
Maar de kunst in die zin kan ook echt zijn. En dat is dus het grappige. Dit kan letterlijk alles zijn. Volgens mij Jack, bekend van Twitter, die heeft zijn eerste tweet te koop gezet. Je kunt de authentieke rechten op die tweet kun je. Ja, wat het is, wat je dan precies. Er zijn heel veel zeer theoretische discussies gaande over wat het dan precies betekent als je dat hebt. Maar er wordt dus van alles verhandeld. En NBA is dus begonnen met, even uit mijn hoofd, het heet Top Shots. En dat zijn gewoon images en clipjes van allerlei historische NBA-momenten. En daar kun je dan in handelen. En iemand had bijvoorbeeld, ik geloof, $20.000 betaald voor het filmpje van een of andere dunk van LeBron James, speler van de Los Angeles Lakers. En die is dan nu de eigenaar van het clipje. Alleen het is hij niet, want er staat er ook bij, het intellectual property van de beelden blijft gewoon eigendom van NBA corporate of whatever, hoe dat ook heet.
En je kan natuurlijk een kopie maken. En dat is dan misschien niet de echte versie. En je kan dus hiermee voor mij verifiëren dat een kopie is en niet de echte. Maar who gives a damn als het digitaal is? Want de kopie is in principe net zo goed als het origineel.
Ja, dat is dus heel erg raar, want dat staat er ook steeds bij. Als jij de eigendommen koopt op een de NFT koopt van een bepaald image, dat die image, die ga je natuurlijk overal op internet terugvinden, maar jij hebt de originele. Ja, ik weet, ik Er wordt onwijs veel in gehandeld. Ik weet niet wat de complete market cap nu is, maar het is echt, echt heel veel geld. Het gaat alle kanten op. Er zijn zelfs al mensen die NFT's hebben geprobeerd te verkopen op kleuren. Dus hier heb jij de NFT van oranje. Ja, dit is misschien het moment dat je je realiseert dat je te oud wordt. Dat je nieuwe ontwikkelingen gewoon echt niet meer begrijpt. Ik doorgrond het systeem niet.
Nee, want dat was voor mij een beetje het idee wel. Ik ben verre van een crypto-kenner, maar het verschil waar Bitcoin echt een cryptocurrency blockchain was, hè, dat is gewoon voor geld. En Ethereum was ook meer voor het vastleggen van transacties en kunnen bewijzen, dit is valide, bijvoorbeeld een beetje notarieel bijna. Er staat een handtekening onder, ja. Iedereen weet, dit is echt, het is een beetje het verlengde daarvan volgens mij. Het is ook niet zo gek dat er ook Ether wordt geboden, want volgens mij biedt die Ethereum blockchain die ruimte voor. Maar vooral de vraag is van, waarom dat het technisch kan, dat je iets kan vastleggen en dan zeggen, hey, dit is waar en dan kan iedereen dat controleren, dat werkt technisch gezien. Maar waarom wil ik een tweet van Jack van Twitter? Waarom wil je de rechten op een filmpje, wat iedereen gewoon kan kijken? Het is niet alsof jij het bezit
maar
en kan
dat is nog niet eens de rechten,
dan.
Hè? Want de rechten, zeg maar, als we het woord rechten gebruiken in combinatie met filmpjes, dan heb je het over licenties die je nodig hebt om ze te gebruiken. De verkoper van de rechten op NBA-filmpjes, zoals ik al zei, blijft NBA zelf. Dus ook als jij, zeg maar, de tussen aanhalingstekens eigenaar bent van het LeBron James-clipje, dat geeft jou niet het recht om naar, de NOS te gaan en zeggen van, hey joh, ik heb een leuk clipje, wil je het kopen? Nee, want het is nog
maar
steeds.
Maar wat geeft het dan wel naast bragging rights? Wat heb ik eraan als ik de NFT heb op het clipje van LeBron James?
Echt enorme bragging rights. Nee, maar enorme bragging rights. En volgens mij is deze hele handel gebaseerd op het
gaat
idee.
Through the roof.
En deze hele handel is gebaseerd op het idee dat iemand anders die bragging rights liever wil hebben dan jij en er ook geld voor over heeft. En apparently they do.
Wow.
Ja, wij zijn hier alle vier met. Maar dit is al NFT is niks. Dus ja, het is relatief nieuw. Toen kwam eind 2020, was de eerste keer. Eind 2020 las ik er voor het eerst over. En in januari is het echt geëxplodeerd. Volgens mij kan je ook van heel veel werken bijvoorbeeld stukjes kopen. Die hebben dan bijvoorbeeld. Neem even de Mona Lisa als uitgangspunt. Hebben dan 40.000 NFT-stukjes gecreëerd van de Mona Lisa. Zodat je een stukje van de Mona Lisa in je bezit kan hebben. Nou, je kan er
klinkt
zoveel
als aandelen.
Ja, je hebt dan heb je letterlijk dat. Dan heb je aandelen op een kunstwerk. En ja, ik weet niet, misschien als het kunstwerk meer waar wordt, gaan de aandelen ook omhoog. I don't know. Maar het is wel, ik ben heel erg benieuwd of iemand dit op een manier kan uitleggen dat ik ooit ga denken van, dit is nuttig. Want
ik zie hier een mooi haakje voor een achtergrondvouwer, om hier eens in te duiken.
Ja, maar ik vraag me ook af wat de relatie is, want ik heb hier ook een hoop vragen over. Alleen ik weet er niet zoveel van. Wat de relatie is met zeg maar de meer analoge juridische wereld. Dus wat is de juridische status van een NFT? Stel je voor, je bent artiest en je verkoopt NFT van je eigen kunstwerk. Het is duidelijk dat je dat gemaakt hebt. Je hebt het auteursrecht. Dat zou je kunnen verhandelen. Maar kan dat dan via NFT? Of moet je dan ook nog apart een transactie hebben om dat in de analoge wereld ook te doen? Of in de niet-Ethereum-wereld, zeg maar.
Heb je alsnog een notaris nodig blockchain die dan ergens een certificaat tekent of zo, bedoel je?
Ja, wat is de juridische waarde en hoe verhouden die zich tot elkaar?
Vooral die scheiding die ik net dus aangaf inderdaad. Dat als je dat clipje koopt, dan heb je wel de enige NFT, maar je bent uiteindelijk nog steeds niet de rechtenhouder op de content die je hebt, die je in je, tussen aanhalingstekens, bezit hebt. Dus dat. Het is zo een oerwoud van regeltjes die ik niet doorzie. En want inderdaad, Arnoud, wat je zegt, als het zo zou werken, dat je op die manier echt daadwerkelijk over eigendom kunt praten en dingen kunt doorverkopen, dan heeft het in theorie nog wel nut. Maar zoals ik het nu zie, is het een platform om te kijken of je iets handigs kunt kopen dat iemand voor meer geld weer van je wil kopen en kijken of je dus meer rijk van kan worden.
Net als Bitcoin eigenlijk, voor veel mensen.
Ja, Is het idee van dat het via een blockchain gaat, niet dat het traceerbaar en dat je het gewoon goed kan volgen en dat het authentiek is? Ik bedoel, waarom dat je de specifieke voorbeelden die jij aanhaalt zou willen kopen voor heel veel geld, dat ontgaat me
nee,
wel.
Nee, maar je hebt gelijk. Ik bedoel, het is, stel dat de designer van het Tweakers logo, die mooie steeksleutel, die zou natuurlijk nu dat logo kunnen op de markt kunnen brengen. Dat heet het minten van je werk. En op dat moment wordt dus ook gecheckt of het niet al aanwezig is ergens. Hè? Dus kijken of het niet al ergens door iemand anders gemint is. Als dat niet zo is, dan kom je op de markt en dan kun je het gaan verkopen. Maar ja, dan degene die het dan koopt, die heeft daar dus nog steeds niks aan. Want wij hebben het logo in gebruik. Het is niet dat als diegene het koopt, wij het niet meer mogen gebruiken. Of dat wij ervoor moeten gaan betalen of zo. Dus het is...
Sterker nog wat Arnoud zegt, in de analoge wereld hebben wij het merkrecht. En dat is op dit precies. moment gewoon nog juridisch gezien het ding wat geldt.
Ja, en volgens mij zouden wij het dus gewoon kunnen minten, verkopen op zo'n plek waar je dan voor NFT of een NFT kunt kopen op dat logo. En dan heeft iemand anders het NFT en wij nog steeds gewoon het merkrecht. Volgens mij werkt het echt zo en ik snap er echt niets van.
Ik denk dat we een follow-up op moeten doen. Of in ieder geval in moeten duiken, Arnoud, want het voelt alsof dit het niet kan zijn.
Hoe groot is de kans, Wout, dat onder deze podcast in de Punt Kieken die we elke week publiceren, dat er onder een geweldige reactie staat die precies aan Jur uitlegt wat NFT's zijn, wat de waarde is.
Gelukkig is die kans redelijk groot.
Nou, ik begrijp wat NFT is, maar ik begrijp niet wat je zeg maar kunt met wat je als je dat koopt op een bepaald kunstwerk of filmpje of wat dan ook, wat je daar dan mee kunt, wat je dan hebt aan waarde, zeg maar. Daar, dat zie je.
Wat Willem zegt, als je het inzet in combinatie met als je die blockchain inzet om eigenaarschap van een digitaal product te bevestigen. Stel dat iemand in Photoshop een vet mooi digitaal kunstwerk maakt en de Photoshop-file die wil ik van hem kopen en daar wil ik dan de NFT bij, want ik wil het digitale bestand. Dat kan misschien ook makkelijk, mensen kunnen een printscreen maken en het kopiëren, maar ik heb dan officieel een bewijs dat dit het originele digitale werk is en niet een afgeleid. Dan in zo'n combinatie, in zo'n setting, snap ik hoe je zoiets kan inzetten.
De vraag aan jou is... Je koopt normaal gesproken, als iemand iets heeft gemaakt met Photoshop, dan koop jij een licentie om het te gebruiken. Dan zegt hij, nou is goed, je mag het gebruiken, $80, whatever. Er verandert voor jou niets als je die NFT hebt. Het is niet dat de rest van het internet aan jou gaat betalen of dat, weet je wel.
Nog niet, misschien dat je dan wel op een gegeven moment, als ik ergens een takedown order aanvraag van ja, daar staat iets wat van mij is, staat daar. En dan zegt iemand, nou, laat maar zien die NFT ergens in de toekomst. Dan zeg ik, ja, kijk maar, is van mij. Maar dat is meer toekomstmuziek inderdaad. Gek verhaal. Laten we hem daar even op houden inderdaad. Arnoud.
Ja, ik wil je even meenemen.
Ook een gek verhaal of niet?
Het is zeker een gek verhaal. Het is, het klinkt als een ezel die zich mogelijk twee keer gaat stoten aan dezelfde steen. Ik wil je even meenemen naar een maand of 13, 14 geleden. Er stond een hele mooie telecombeurs gepland in Barcelona, Mobile World Congress. Ik denk dat de meeste luisteraars er wel van hebben gehoord, maar het is het grootste mobiele congres ter wereld. Het is niet open voor publiek. Desondanks kwamen er in 2019 109.000 mensen op af in Barcelona, heel veel. Er stond gewoon een nieuwe gepland natuurlijk voor 2020, want corona was er nog niet. En een maand voordat de beurs zou plaatsvinden, ging Wuhan in lockdown. En toen begonnen ook de eerste zorgen over of zo'n beurs eigenlijk wel kon doorgaan. En toen was LG de eerste die zei, wij komen niet. En vervolgens ging het snel. En toen zei Ericsson, dat is een netwerkbedrijf uit Zweden, die maakt dus netwerkapparatuur, zei ook, wij komen niet. Nou, en toen volgde er steeds meer. En een week later was die hele beurs afgelast. En die stond gepland voor eind februari. Inmiddels weten we hoe dat verder is gegaan. Sindsdien is er geen enkele grote beurs echt doorgegaan, in ieder geval niet in de westerse wereld. Alleen de organisatie achter die beurs, de GSM Association, die is helemaal afhankelijk van die beurs voor hun inkomsten. De stad Barcelona, die heeft er ook heel veel aan, want restaurants zitten vol, hotels zitten vol. Er wordt daar veel geld verdiend, dus die zijn er echt bij gebaat dat het dit jaar kon doorgaan. En dus zeiden ze, weet je wat, we doen het deze keer niet in februari, dat is te vroeg, dan is corona nog volop aanwezig. We plannen het op een ander moment in het jaar, namelijk eind juni.
Oh, maar that makes a world of difference.
Ja, nou ja, dat zijn toch 4 maanden. En 4 maanden waarin veel meer vaccinaties beschikbaar zijn. En het wordt dan zomer, dus wellicht gaat corona dan weer een beetje
volgens de roadmap die ergens in een krant stond vandaag, is als het goed is eind juni, even fingers crossed, iedereen die wil, kan gevaccineerd zijn eind juni. Dus in die zin maakt het wel zeker een wereld van verschil.
Inderdaad.
In Nederland, ja. Kijk, precies, je hebt met heel veel andere landen te maken, dus dat maakt het uiteraard tricky. Maar het is wel een verschil. Ja.
Zeker, het is een verschil en die planning is optimistisch, maar ja, wie weet. En je zou niet denken dat de historie zichzelf herhaalt. Maar deze week werd bekend dat net op de dag dat de regels bekend werden, waaronder zeg maar die beurs door zou kunnen gaan. Hè? Dus testen bij de ingang en temperatuurchecks en iedereen moet een negatieve testbewijs laten zien. Maar daar heb ik nog wel een vraag
voor. Voordat je, gaan ze dan ook een vaccinatiecheck? Durven ze dat aan?
Nee, het is een testcheck. Ik denk niet dat er een vaccinatiecheck in zit.
Lijkt me zo pointless als je straks gevaccineerd bent, dat je dan dus voor zo'n beurs nog alsnog een test moet doen. Een beetje,
ja, misschien dat ze het wel combineren hoor, als ze merken dat heel veel mensen dat willen. Maar ik weet niet hoe ze dat precies insteken. Maar net op die dag kwam Ericsson naar buiten, een van de eerste die vorig jaar afzegde. Met het bericht dat zij ook dit jaar er niet bij zouden gaan zijn. Want er komen mensen uit 120 landen. Die zijn niet allemaal even goed gevaccineerd. En dus durven ze het niet aan om het risico te lopen. En nu merkte ik toch dat daar een soort van angst in sloopt voor hetzelfde domino-effect als vorig jaar. Namelijk dat iedereen gaat afzeggen. En dat die beurs dus weer uit of afgesteld moet gaan worden. En ik vind dat gek. Want je zou denken dat als je zo'n beurs organiseert, dat je even afstemt met de grootste exposanten die er staan, in ieder geval de grootste sponsoren, de bedrijven die echt groots uitpakken. Ericsson is daar echt een van, die huurt een halve hal af, hartstikke duur. Maar dat is echt een van de drijvende krachten achter die beurs. Dat ze daar niet even mee hebben gecheckt of die eind juni zouden willen komen. En intussen wel de voorbereidingen treffen. Vond ik best wel gek. Ik dacht van, ze hebben wel geleerd van vorig jaar om dat goed af te stemmen, om dat niet aan te laten komen op dat bedrijven zich terugtrekken. Maar nee, ze gaan er gewoon mee door. En ik heb ook al de vraag gedropt bij onze mobile redacteuren, Chris en Friso, zo van, het lijkt erop alsof Mobile World Congress het door wil laten gaan eind juni. Gaan we dan? Willen we dan? En dat is ook nog best wel een lastige vraag eigenlijk. Want ja, je komt samen met naar schatting 50.000 mensen. Minder dan 109.000 van 2019, maar toch best wel veel. Wil je dat? Durf je dat? Ik ben er ook niet helemaal uit hoe we daar naar zouden moeten kijken.
Ah, ik denk dat de vraag daarbij heel belangrijk is of je op dat moment al beschermd bent door vaccinatie of niet. Op het moment dat dat zo is, zou ik voor mezelf, ik ga natuurlijk niet naar een mobile beurs, maar stel dat het een gamebeurs zou zijn, zou ik er zelf niet zoveel problemen mee hebben om daarheen te gaan. Maar ik heb wel hele sterke overpeinzingen bij die beurs, omdat je ook weet dat niet iedereen die daar is gevaccineerd is. Nou ja, we hebben allemaal, in elke analyse komt voor dat het te laat dichtgooien van wereldwijde travel, dat een van de sterkste versterkers van de wereldwijde pandemie is geweest. En dan gaan we nu, terwijl het nog niet helemaal echt goed weg is en goed onder controle is, en in sommige landen echt nog gewoon een immens probleem is zonder echt duidelijke route eruit, gaan we dat soort grote internationale beurzen organiseren. Ik vind dat zeer onverstandig. Ik zou dat, zeker ook omdat we in 2020 hebben gezien dat we heel veel prima op afstand kunnen doen. Het is allemaal niet ideaal, maar het is goed genoeg voor ons om content te maken, voor de makers van smartphones om informatie te delen, video's te delen, dat soort dingen. Om dan te zeggen van joh, we play it safe, we kijken het nog één jaartje aan en in 2021 knallen we hem weer gewoon in maart door.
Onderschatten wij niet de netwerkwaarde van zo'n beurs, daar doen wij minder mee, maar de dingen die daar in de achterkamertjes worden besproken, de telco's die Samsung die bij de telco's langs gaat en het binnenzak van de regio zo bedoelt en kijk eens wat er over 2 jaar uitkomt. Dat soort dingen. Dat is wel lastiger.
Ook Barcelona natuurlijk. Wat Arna terecht zegt, er zal natuurlijk heus wel wat economische druk gezet zijn vanuit andere takken in Barcelona. Die zoiets hebben van, joh, als jullie een groot evenement kunnen doen, daar zal de horeca er vast ook niet heel lekker op staan, net als hier. Dus dat is vast
heel gewend. In diezelfde horeca worden waarschijnlijk ook daar de grote deals gesloten. Dat je na de beurs toch nog eventjes dat die bedrijven met elkaar doorzakken en om 2 uur 's nachts zeggen, oké, klap erop. Ja. Dus dat doe je allemaal minder makkelijk voor de webcam. Maar Arna, wat ik nog wel afvroeg, je zegt die GSMA, die is hier grotendeels van afhankelijk, zeg maar, ook voor de inkomsten. Wat doet die partij voor ons? Als zij omvallen, bij gebrek aan inkomsten, hebben die nog een rol in het leven van consumenten of merken wij er niet zoveel van?
Nee, niet specifiek. Het is echt een koppelorganisatie voor providers. Dus die proberen te regelen dat er standaarden zijn. Die proberen het contact tussen providers. Want als je dat onderling doet in landen zelf, dan krijg je al snel met kartelvorming te maken. Dus om te zorgen dat er wereldwijde afspraken zijn, internationale afspraken, maar ook nationale afspraken over hoe dingen werken, dan is zo'n koepelorganisatie wel lekker. Ik denk ook als deze omvalt, komt er vast alweer een nieuwe. Want je kan niet echt zonder koepelorganisatie die een beetje regelt welke frequenties je gebruikt, welke standaarden je gaat gebruiken, welke, Nou ja, er moet een beetje afstemming in zijn ergens. En ik denk dat zo'n koepelorganisatie daarvoor wel werkt. Dus ja, ik denk als deze omvalt dat er wel weer een nieuwe komt. Aan de andere kant, ja. Hij is er, organiseert een beurs waar heel veel mensen samenkomen. Ja.
Waarom ze sowieso trouwens van plan? Was het dan deels hybride, deels fysiek en deels online? Of helemaal gewoon niet online?
Nou ja, de keynotes en zo zullen wel gelivestreamd worden als je dat bedoelt met een digitale beurs.
Nou, ik vraag me af of ze een backup hebben. Stel dat het inderdaad fysiek niet doorgaat, kunnen ze dan zeggen, oké, het gaat door, we switchen door naar een online evenement, zoals bijvoorbeeld CES het gedaan heeft, of gaat het dan weer helemaal niet door?
Ik denk dat ze dan zullen gaan kijken naar een datum die niet volgend jaar is, maar wel later in het jaar. Dus bijvoorbeeld in oktober of november, om te kijken of het dan wel beter zou kunnen. Ik denk dat ze erg op gebrand zijn om het fysiek te laten doorgaan en dat ze niet zo heel veel hebben aan een digitaal evenement.
Wat ik me nog afvroeg, Arnoud, als ik even kijk naar games, hè, dan heb je altijd normaal gesproken dan in juni de E3, in augustus Gamescom. En dat zijn echt soort van afspraakmomenten. Je weet, een game wordt aangekondigd en dat zijn de momenten dat je updates verwacht en dan naar het najaar toe wanneer het uitkomt. Ik kan me goed voorstellen dat zo'n soort van standaard roadmap voor smartphones ook wel bestaat. En dat was MWC natuurlijk altijd, afspraak in maart. Heeft die verhuizing daar nog invloed op, voor zover jij dat kan inschatten?
Nee, wat we niet hebben gezien is dat telefoonreleases bijvoorbeeld verschoven zijn. Die zijn zelfs iets eerder in het jaar dan vorig jaar over het algemeen. En wat dat betreft is het dus opvallend weinig veranderd. Het is ook niet zo dat fabrikanten hebben gezegd, nou, we kunnen niet naar die beurs toe, we stellen onze telefoons uit. Het is natuurlijk vooral nadelig voor de fabrikanten die niet zo makkelijk een eigen evenement kunnen organiseren waar ze 5000 mensen verzamelen. Samsung kan dat makkelijk, maar als je Sony bent, ja, dan heb je gewoon die middelen niet. En als je dan de aandacht wil trekken, dan is zo'n beurs natuurlijk wel ideaal. Dat heb je nu niet. Het was wel trouwens een telecombeurs in Shanghai in China, waar 25.000 mensen waren. En dat heeft wel deels die rol gespeeld. Huawei was daar groots natuurlijk. En Oppo heeft daar dingen laten zien. Maar dat is toch anders, want er waren alleen mensen uit China volgens mij.
Willem, je wil wat vragen?
Ik vroeg me af of dat het niet voor, in ieder geval voor ons, steeds minder relevant wordt, zo'n beurs. Want je zag de afgelopen jaren dat steeds minder grote bedrijven de MWC als aankondigingsmoment kozen en liever een eigen moment om in de schijnwerpers te staan hadden, ervoor of daarna.
Dus ja, het is wel. Nee, ik kleinere valt wel mee. Ja, en wat er aan het gebeuren was, is dat weliswaar die beurzen gewoon was op maandag tot met donderdag, maar er waren er zondag al een stuk of 5 persconferenties en ook zaterdag nog een stuk of 3 evenementen. Dus de dagen daarvoor, omdat iedereen er toch was, hoeven alle fabrikanten niet iedereen in te vliegen. Mensen zijn er toch wel. Dus die evenementen die werden er omheen georganiseerd en dat werden er steeds meer. Dus het zwaartepunt van die beurs ligt al een paar jaar echt in het weekend voor de beurs in plaats van op de beurs zelf. Als de beurs opende was ons werk eigenlijk al voor 80% gedaan.
Nou ja, wat wel natuurlijk zo is, Willem, je ziet nu ook heel veel online launches natuurlijk. En ja, je zit zelf ook bij dat soort sessies. En wat ik daar lastig van vind, is dat je, ik weet nog dat er was iets met de aankondiging van LG op CES, had ik met Erik over. En dat was echt zo'n voorbeeld van, er was iets niet helemaal duidelijk in die keynote. En normaal, als je in die zaal zit, dan loop je achteraf naar je perscontact voor Benelux of zo. En dan zeg je, net werd dit en dit gezegd, hoe zit dat? Hoe zit het voor Benelux? En dan kun je zeg maar meer informatie krijgen, verdieping. Terwijl als je gewoon een stream aan het kijken bent voor heel de wereld, waar ook vrij weinig plek is voor Q&A. Ik vind dat wel een gemis ten opzichte van fysiek op een beurs rondlopen en met mensen babbelen en een handje schudden bijvoorbeeld.
Eens.
Dus ik zou het heel leuk vinden en gewoon vanuit ons werk. Het is hartstikke leuk om met een stel collega's een paar dagen naar zo'n beurs te gaan. Echt niet omdat we allemaal in de kroonlichter hangen en in de kroeg zitten, maar juist gewoon fysiek op zo'n plek rondlopen, al die nieuwe producten. Het is een hele leuke vibe. Het is een heel leuk onderdeel. Dus ik zou het ook gewoon, niet dat ik er zelf nog super veel mee te maken heb of hebben, maar ik zou het voor iedereen op de redactie dat wel heeft heel zonde vinden als we eigenlijk alleen nog maar webstreams gaan kijken. Dat is toch een beetje, voelt een beetje kaars.
We hebben vorig jaar niet half zoveel hands-ons gedaan in gaming als dat we normaal gesproken zouden doen in een jaar. We hebben er een aantal op afstand kunnen doen met van die streaming technologieën, wat wel aardig was op zich, maar vooral aardig omdat ik in ieder geval nog een kans had op te spelen, maar maar dat je remote zo aan het spelen bent met de vertraging die er toch wel een klein beetje in zit en de lagere grafische kwaliteit op dat moment, ja, is gewoon niet hetzelfde. Dus wij willen natuurlijk het liefst gewoon het hele jaar door van de games die dan later in het jaar hoge ogen moeten gaan gooien, updates geven, ze spelen, vertellen ja, wat het gaat worden, waar ze goed in zijn. Zo. Ja, dat valt gewoon helemaal weg als je er niet zelf met je handen aan kan zitten.
Same, ja. Denk voor meer productgroepen.
Precies, want games zijn nog digitale producten eigenlijk, maar ja. Probeer maar eens een tv via een stream te hands-onnen. Dat kan gewoon niet. Je ziet niet wat je dan zou willen zien. Je kan er niet omheen lopen en hetzelfde geldt voor eigenlijk alle hardware.
Ja. All right. We gaan het zien met MSC, maar sowieso dus ook met iets als, voor mij wil de IFA ook doorgaan en dat soort zaken. Dus er komen weer een aantal bekende namen voorbij dit jaar. Ik ben benieuwd hoe en wat dat gaat lukken. Willem, wat is voor jou de highlight deze week?
Nou, ik wou het over de Hubble hebben.
Want, de Hubble?
De Hubble Space Telescope. Die is weer in safe mode gezet, omdat hij een softwareprobleem zou hebben. Dan is hij natuurlijk over repareren gesproken, al een keertje gerepareerd met een spacewalk. En,
over lastige reparatie gesproken inderdaad, met telescoop repareren.
Ja, dat had wat voeten in aarde, dacht ik. Maar het hangt er een beetje vanaf wat er nou gaat gebeuren. Of ze het softwareprobleem kunnen oplossen. En hoe lang de Hubble dan nog in leven blijft. En wat we daarna moeten. Want we kennen allemaal de supermooie plaatjes die je op NASA kan vinden. Van de nevels die bijvoorbeeld die Hubble heeft geschoten. Straks zitten we zonder. Dit jaar gaat de James Webb Space Telescope toch de lucht in. Als het goed is, want die is ook al heel veel vertraagd, maar als het goed is gaat dat gebeuren. En dat lijkt een soort van vervanging, maar het is eigenlijk geen vervanging, want die kijkt in een heel andere spectrum naar de ruimte. Dus dan zitten we een tijdje, als die inderdaad stuk gaat, dan zitten we een tijd zonder al die mooie plaatjes.
Mooie plaatjes.
En ik zeg mooie plaatjes, maar feitelijk bedoel ik natuurlijk gewoon belangrijk ruimteonderzoek. Ja.
Ja, precies. Maar wat mij wel persoonlijk, wat ik een beetje bijzonder vond, want dat ding is 13 jaar oud of zo? Was het nou 30?
Ja, hij is in 1990 is hij gelanceerd, dacht ik.
Ja, oké, 30 was het dan.
Ja.
En nu was volgens mij dat de software gewoon, dat er een glitch was, dat hij zelf in safe mode ging. Maar ik vind het wel bijzonder, maar de software die op zo'n ding draait is vaak redelijk bazaal. En niet zo uitgebreid als een besturingssysteem of zo wat wij hebben. Dus het heel erg purpose driven. En dat het na 30 jaar opeens glitcht. Terwijl het ding eigenlijk grotendeels hetzelfde doet altijd.
Ja.
Foto's maken en terugsturen. Dus ik weet niet of die software ondertussen, dat iemand gewoon een beta-versie geüpload heeft naar de telescoop en dacht, oeps, dat was niet de bedoeling.
Was dit naar de live-omgeving? Oh.
Ja, precies, dat het de testtelescoop was. Maar dat überhaupt dat zo'n ding na 30 jaar gaat glitchen. Ik weet niet of ze daar ooit meer informatie over gaan geven. Maar dat vond ik al een gek gegeven op zich, zeg maar. Meestal als, zeg maar, we zien juist met de rovers, dat als die dingen eenmaal draaien, dan draaien ze ook gewoon. Als de weersomstandigheden goed zijn en dat soort dingen. Dan kunnen ze best wel lang ook doorgaan.
Ja.
Ja, maar ik weet ook niet dat ze dit gaan fixen of niet? Hebben ze al iets over gezegd bij NASA?
Ja, ze zijn bezig om een probleem oplossen bij NASA. Gebeurt meestal niet zo heel snel natuurlijk. Dus dat ding is vanaf zondag in safe mode gegaan. En ongetwijfeld gaan ze nu alle mogelijke scenario's om dat weer veilig op te starten. Of dat het geen nadelige gevolgen heeft. Dus ze zijn bezig.
Er zit wel een soort Apollo 13 verhaal in, maar dan in filmvorm. Als dat nog een keer, als je het heel dramatisch brengt met heel veel muziek van, hoe heet die, van John Williams en zo, van die Hollywood bombastische muziek eronder. Kijken of ze dat ding weer aan de praat kunnen krijgen.
Maar ja, gebeurt dat op afstand, Willem? Gebeurt dat over die air?
Ja.
Dat over die air als het in de ruimte is? Nou, whatever.
Ja, ze kunnen het eigenlijk, ja. Maar
over de vacuum gaat het.
We hebben geen capabilities nu op dit moment om dat fysiek te doen, hè? Want ja. We hebben geen space shuttle of wat dan ook meer, dus.
We kunnen
natuurlijk wel met onze huidige, of huidige, met de dingen van SpaceX, kun je natuurlijk mensen naar de ISS sturen. Maar met de Space Shuttle kon je ook gewoon even naar die telescoop toe vliegen.
Ja, en dan had je een arm om even aan te hangen. En dat gaat nu niet meer lukken.
Dat niet. Ja. Nee. Alright, interesting. Ik ben benieuwd hoe dat. Het zou jammer zijn als we hem niet kunnen fixen. Maar
de verwachting is dat het nog gaat lukken, hoor.
Precies, ik zal het wel versteld voor wat ze dan wel kunnen. Ja. Oplappen, pleister erop.
Yes.
Hey, ik wil het nog even kort zeggen. Ik kwam tegen, het was een gerucht of een leak een aantal weken of maanden terug, dat er, als we het toch hebben over chips die niet verkrijgbaar zijn, waar we het vaak genoeg over hebben, dat Tesla van plan was om echt gewoon een dikke gaming GPU in de volgende Tesla's te zetten. En dat blijkt nu gewoon eigenlijk een full-fledged AMD pakket te worden. Dus gewoon op basis van AMD Ryzen. Dus eigenlijk wat nou, veel tweakers tegenwoordig misschien wel in een gaming PC hebben zitten als ze die recentelijk gebouwd hebben. Dat ze op dezelfde tech dus eigenlijk een Ryzen-build Tesla-auto gaan maken. Ten eerste denk ik dat het niet handig is met alle shortages die we hebben, want Tesla maakt heel veel auto's. Dan heb je nog meer vraag naar AMD-chips en lage kleine procedees. Maar ik vond het wel grappig van waarom zou Tesla in vredesnaam iets zo enorm overpowered in een auto zetten? En er ging daar een beetje over dagdromen en verder denken. Dus ja, het is eigenlijk super logisch natuurlijk dat Tesla dit doet. Want alles wat ze doen is volgens mij vanuit de gedachte, je gaat niet meer zelf auto rijden. En auto rijden wordt iets waarbij je je tijd moet gaan vullen. Dus je hebt al die hardware niet nodig om het kaartje weer te geven. Je hebt die hardware nodig om Cyberpunk te draaien. Want als jij twee uur in je auto zit, moet je 2 uur wat te doen hebben. Want besturen ga je in ieder geval niet doen. En ze hebben natuurlijk nu ook al een karaoke-modus erin zitten en allemaal simpele spelletjes. En er zit een fast-tracker muziek-edit-programma in dat je eigen muziek kan maken in je auto. Maar ik denk dat zij het meer echt zien als dit is gewoon een personal computer die van jou is voor als je in je auto zit en niks te doen hebt. En wat zijn dan dingen die je wil hebben om je tijd te doden eigenlijk? Ik zie Arnoud richting de microfoon gaan.
Nee, Wout. Gewoon nee.
Wat wil je gewoon nee?
De tijd dat we in onze auto tijdens een rit van Groningen naar Maastricht eventjes Cyberpunk kunnen spelen, die ligt nog tientallen jaren in de toekomst. Want voorlopig ben je gewoon nog verplicht om je ogen op de weg te houden.
En, jij wel, maar wij rijden niet.
Ja.
Dat,
ja,
maar bijvoorbeeld?
Dat kan nu al. Maar dat is niet veranderd ten opzichte van 50 jaar geleden. Dus daarvoor is het niet nodig.
Voor als je klein woont, als je dan als man je man cave wil bouwen, dat hoeft niet per se als je maar een auto hebt. Want dan ga je gewoon zeggen van, ik wil even lekker gamen. Ik ga in mijn auto zitten en dan ga ik daar gewoon lekker spelletje spelen.
Een lekkere stoel. Yes.
Ik zie nu al advertenties aankomen voor ruime mobiele woonruimte in Amsterdam. Oftewel, een ingerichte auto.
Er zijn ook mensen die in een Tesla gewoon de achterbanken plat doen, een matras erin leggen en het dan een camper noemen en ermee gaan reizen. Dus dat heb je ook al. Maar ik vond wel, dat is eigenlijk de enige manier die ik, ja, Jurgen's punt klopt denk ik wel. Ik denk voor de bijrijder. Maar misschien, ik weet niet hoe sociaal het is als iemand aan het rijden is en jij zit ernaast een of ander heel gewelddadig spel te
heel
spelen.
Heel sociaal, want elke Tesla-rijder wil opscheppen over zijn auto en zijn beeldscherm. Dus die vindt dat alleen maar prachtig als je spelletjes gaat zitten doen terwijl hij aan het rijden is. Geef hem ongelijk dan.
Zie jij jezelf gamen in een auto?
Ik heb het vaak genoeg gedaan, maar dan gewoon met een handheld. Ik heb daar niet per se het systeem van de Tesla zelf voor nodig. Tegenwoordig heb je gewoon een Switch, die kun je meenemen. Maar ik weet niet of je daar moet zoeken. Ik vind het redelijk ver gezocht om echt hardcore games in een auto. De andere toepassing zie ik eerder.
Musk heeft gezegd dat de volgende generatie Tesla krachtig genoeg is. Letterlijk heeft hij Cyberpunk in The Witcher genoemd. Dat hij wil dat dat erop gaat draaien. Dat is geen ding van mij. Dat is weer een, en nu zegt Elon Musk heel veel. Niet alles kan hij waarmaken. Maar hij heeft ongeveer zoveel gezegd als dat gaat naar Tesla komen.
Ik zie wel waarde in een sterke computer in je auto hebben, zodat je bepaalde dingen kunt doen. Misschien doe je dingen met graphics, ben je op weg naar een klant en wil je nog wat dingetjes aanpassen of doen of whatever. Dan is zo'n chip heel handig. Maar voor Cyberpunk heb je pak een beetje 50 uur voor nodig om uit te spelen. Dat is al in je woonkamer al een opgave. Laat staan om die uurtjes bij elkaar te sprokkelen in een auto. En inderdaad, wat Arno terecht zegt, dat duurt nog wel even voordat je dat als rijder mag doen in Nederland en sowieso in andere landen ook, denk ik.
Ah, cloud saves. Denk in oplossingen.
Denk in oplossingen.
Ik vraag me vooral ook af hoe je dat streaming bestuurt. Niet jouw
streaming,
auto, nee,
streaming
maar
ook een ding.
Wow, stel je voor dat je rijdt in een game. Maar omdat je auto aan het rijden is voor je, is stuur in feite niet nodig. Dus dan kun jij gewoon sturen en daarmee in de game sturen. En iedereen die dan bij jou naar binnen kijkt, denkt wat ze die wilt als ze stuurt en draait. Terwijl je auto gewoon heel rustig doorrijdt.
Dat zit nu al. Volgens mij als je beach buggy racing, dat draait ook op Tesla's. Als je dat
volgens mij moet je wel stilstaan als je dat doet.
Nee, dan moet je wel stilstaan. Maar Willem, gewoon controller aansluiten op Bluetooth. Ik bedoel, dat is het makkelijkste, denk ik, om te overwinnen. Hoe bestuur je dit? Dat is niet zo lastig. Maar volgens mij moeten die nieuwe... Want die hebben ze natuurlijk, die nieuwe Model S hebben ze aangekondigd... een paar weken terug, in ieder geval laten zien. Volgens mij moest dat ergens maart, april op de markt komen. Dus er zal vast wel een gekkie zijn die dit uit elkaar gaat trekken. Dus ik ben wel benieuwd. Alleen ja, nog meer mensen die... Nog meer chiptekorten. Ik denk dat we daar nog wel even aan, aan vast blijven hangen. Reparaties. Misschien moeten we even beginnen. Gewoon even een rondje. Ik ga eindigen bij Willem, want ik denk dat ik daar weet wat het antwoord gaat zijn. Maar Jur, ben jij een reparateur in huis? En dan nog ineens elektronica. Ik zie dat jij nul uit beeld. Zero.
Nee, echt niks. Nee? Ik heb ooit een keer op mijn kop gehad van Willem, omdat ik naar de fietsenmaker wilde, omdat mijn zadel van mijn fiets kapot was. En Willem die viel van zijn stoel.
Dat
die
zei, weet ik nog.
Die zei, zet je er toch een nieuw zadel op? Wat ik uiteindelijk ook gedaan heb. Dat was niet een makkelijk proces. Je zou denken dat het heel makkelijk was, maar dat was het niet. Omdat ik namelijk het zadel per ongeluk uit elkaar had gehaald. Het nieuwe zadel, dus die moest ik eerst weer in elkaar gezet. Nou goed, lang verhaal. Ik ben er geen fan van. Ik vind het niet leuk. Ik haal er geen plezier uit. En over het algemeen, als iets kapot gaat na de beetje denkbeeldige periode dat ik ervoor heb om hem af te schrijven, dan koop ik rustig een nieuwe en dan interesseert het me verder niet zoveel. En als binnen de garantie valt, dan laat ik het iemand anders repareren.
En als je dan iets vervangt of nieuws koopt, ben je dan iemand die dingen weggooit? Of rij je dan wel even langs de milieustraat of de kringloopwinkel bijvoorbeeld, om het daar gewoon af te geven?
Ik denk serieus dat bijna al mijn smartphones gewoon nog hier in die laadjes, nee, die kun je net niet zien, maar in de laadjes achter me heb ik een hele stapel met allemaal oude smartphones. Dus ik gooi het niet. Als de vraag is, dump je het gewoon in de afvalbak? Dan nee. Ik neem er wel op een verantwoorde manier afscheid van als dat moet.
Arnaud? Ik weet dat jij wel telefoontjes hebt opengeschroefd.
Zeker, ja. En als er iets stuk is, ik probeer het altijd. Het lukt me niet altijd, want soms gaan dingen niet goed. En er zijn nogal wat apparaten in huis. Maar ik probeer het altijd wel. En ik vind het ook leuk. Ik vind het leuk om te kijken hoe dingen dan in elkaar zitten en of ik het kan maken. Dus ja, ik probeer zoveel mogelijk te repareren.
Wat is het meest recente wat jij gerepareerd hebt?
Ik heb de accu van mijn iPhone 7 vervangen, want die was echt naar zijn grootje. En die heb ik dus opnieuw erin gezet. Ging ook van alles fout, want zo gaat het altijd. En dan zit er weer een connector los en dan weet je niet welke dat is. En dan moet je ze weer allemaal aandrukken, helemaal openschroeven en dan weer testen. Maar goed, ik vond het wel heel leuk.
Maar doe je dat omdat je het leuk vindt of omdat je het ook vanuit een duurzaamheidsperspectief, dat je denkt, ja hallo, ik kan toch niet dit vervangen, ben je gek?
Ja, ik ben er wel gevoelig voor dus. Ik denk wel altijd, zou ik wel een nieuwe moeten kopen? Het is eigenlijk niet nodig. Nou, dan ga ik het echt nog proberen om op te lappen en te repareren voordat er iets nieuws komt. En soms dan moet je het ook gewoon opgeven. Dan denk je, ja, dit wordt niks meer. Dit kan gewoon niet meer. En dan heb je een nieuwe nodig. Maar ik probeer het altijd wel eerst, ja.
Willem, heb jij hier iets mee?
Nee, ik heb een hekel aan dingen openmaken en repareren. Nee, tuurlijk. Ik vind sowieso moet je iets voor je het weggooit openmaken om te weten hoe het werkt. Daar leer je altijd van.
Hebben we bij deze gewoon de wet van Willem?
Ja, zeker.
Voordat je iets weggooit, moet het open.
Dat dus ook altijd, hè? Als het afgeschreven is, dan is het gewoon, dan kan het open en ik kan het niet meer stuk maken.
Nee, maar dat helpt je ook bijvoorbeeld voor de volgende keer. Als je iets moet openmaken en het moet heel blijven, dan weet je hoe fabrikanten dingen graag in elkaar steken. Je wordt er nooit dommer van. En repareren, als iets repareerbaar is, het bespaart je soms wat geld, lang niet altijd. Maar het is ook gewoon vaak zonde om dingen weg te gooien, vind ik.
Nou ja, maar ik weet ook, aan de ene kant herken ik dat, en dat herken ik ook denk ik bij veel mensen die dit luisteren en ons site bezoeken. Aan de andere kant zijn we ook al mensen die shiny nieuwe dingen mooi vinden. Dus als iets stuk is, kan je ook denken van ja, het is stuk. Dat is ook een soort excuus.
Ik mag een nieuwe kopen.
Om wat nieuws te komen. Ik moet heel erg, als ik naar mezelf kijk, dan ik ga heel vaak naar de kringloop. Ik gooi vrij weinig weg. Als het nog enigszins te gebruiken is, dan drop ik het al bij de kringloop. Kan iemand anders er gewoon nog plezier van hebben dan dat vanuit duurzaamheidsoogpunt. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het is af en toe wel een klein beetje een excuus om te denken, hey, het doet het niet meer goed. Of het is niet helemaal meer precies wat het moet doen. Het voldoet niet meer aan mijn eisen. Ik kan wat nieuws doen. Maar heb jij dat ook een beetje? Of probeer je echt zoveel mogelijk levensjaren uit een product te persen?
Dat hangt er. Kijk, sommige dingen zijn gewoon op een gegeven moment op en niet meer krachtig genoeg of wat dan ook. En dan is het gewoon klaar. En dan kun je misschien iemand anders er nog blij mee maken, maar mezelf niet. En dan wil ik ook gewoon het nieuwste speelgoed hebben. Maar in andere gevallen, ja, als het nog mee kan, dan why not? En soms, soms blijft het dan gewoon liggen, maar het werkt. Maar het blijft liggen en ik doe er niks mee. Maar ja, ik ben ook een beetje...
Je wel lekker kunnen schroeven. Maar Arnoud en Willem dan, als twee mensen die wel een beetje van schroeven houden. Hoe ontwikkelt dit zich voor jullie gevoel? Want ik bedoel, als ik de foto's van de binnenkant van producten bekijk, dan was dat vroeger gewoon... Overal zaten schroefjes aan, je maakte het open, je kon overal bij. En tegenwoordig is het één grote aan elkaar gesoldeerde hoop. Dat is in ieder geval mijn idee. Is het ook jullie ervaring? Arnoud?
Ja, zeker. Ja, neem nu een accu verwisselen in een iPhone. Was altijd al gedoe hoor. Maar nu ze waterdicht zijn geworden, heb je ook nog met een hoop lijm te maken waar je doorheen moet. En dat moet je opwarmen en zorgen dat je dat allemaal goed doet. En intussen het scherm niet slopen. En ja, in het verleden met andere telefoons was het gewoon achterklep openmaken, accu eruit, nieuwe accu erin en klaar. 5 seconden werk. Dus ja, wat dat betreft zijn dat soort makkelijke dingen zijn wel veel moeilijker geworden. En ik heb het idee dat het met laptops en dergelijke, Willem, ik weet niet of jij daar heel erg in zit, maar dat het ook een beetje zo gegroeid is. Sommige modellen zijn echt enorm vastgelijmd volgens mij.
Het is vastgelijmd en steeds verder geïntegreerd natuurlijk. Ik bedoel, vroeger had je een losse SSD of harde schijf. Je had los geheugen wat erop geprikt is. En tegenwoordig is alles op een zo klein mogelijk PCB'tje gestouwd. Net als bij telefoons, zeg maar. Het geheugen, de SSD zit vastgesoldeerd om het zo klein mogelijk en de bill of materials zo laag mogelijk te krijgen. Dus ja, je kan dat niet meer uitbreiden of upgraden of vervangen.
Willem, als misschien de grootste schroever hier in deze groep, gaat het bij jou alleen op voor een beetje gadgets en elektronica? Of ben jij ook zo iemand die zijn wasmachine zelf repareert en dat soort zaken?
Nou, mijn wasmachine, ik heb mijn eerste wasmachine nog, die ik ooit zelf gekocht heb. Dus,
Als het één stuk gaat, is dat dan, ik mag een nieuwe? Of is dat dan, ja, nu gaan we wel kijken hoe lang die meegaat.
Nou, de lagers worden wel een beetje rot, dus die zou je kunnen vervangen. Maar ik denk, deze is 14 jaar of zo, gok ik. Misschien iets ouder. Ik weet niet of dat nog economisch verantwoord is. Want dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. Want het hele right-to-repair verhaal. Je kan eigenlijk heel moeilijk de onderdelen die je nodig hebt kopen. En als je die al kunt kopen, dan zijn ze schreeuwend duur. En dan is
dat, dat viel mij ook op. Positief en negatief. Vorig zomer was er en waren wat dingetjes stuk gegaan in mijn koelkast, maar gewoon plankjes, houdertjes, plastic dingetjes. En de sluiting van mijn vaatwasser deed niet meer. En toen ging dus online kijken gewoon naar reserveonderdelen. En voor witgoed heb je echt heel veel websites die gewoon echt bijna alles kunnen leveren. Dan heb je een gigantische partslist en je zoekt gewoon op een nummer en het kan gewoon geleverd worden. Dus dat vond ik aan de ene kant heel positief. Van ja, als ik gewoon een plankje kan vervangen of een sluitingje in de vaatwasser, dan gaat die gewoon door. Maar die prijzen die je daarvoor betaalt, dat is echt gewoon een plastic plankje of tussenschot, €35. Zo'n sluiting voor je vaatwasser, €100. En dan denk ik, ik heb toen wat goedkopere dingen heb ik vervangen. En uiteindelijk is mijn vaatwasser een maand later alsnog stuk gegaan. Toen heb ik nieuw gekocht. Ik heb het wel geprobeerd dus. Maar dat maakt aan de ene kant, ik vind de manier hoe die industrie het geregeld heeft, dat je heel makkelijk parts list kan vinden, dat het allemaal gewoon met een handleidingje is het erbij. Het is allemaal best goed te doen. Maar je moet het inderdaad niet doen omdat je denkt dat je er geld mee bespaart, denk ik. Want dat kan je van een koude kermis thuiskomen. Maar Willem zei het woord al eventjes, the right to repair. Niet alleen of je het leuk vindt, maar ook dat je daar recht op hebt. En Arnoud, volgens mij zijn ze daar nu binnen Europa en vooral in Frankrijk de laatste tijd wat meer mee bezig, toch?
Ja. En ze hebben daar een nieuwe wet voor sinds 1 januari. En in die wet, dat is de wet voor circulaire economie, is ook een mooie Franse naam voor, maar mijn Frans is een beetje roestig. En daarin regelen ze ook dat er repareerbaarheidslabels op diverse soorten apparaten moeten komen. Dus het zijn smartphones, tablets, maar ook een paar soorten witgoed volgens mij. Daarin zitten diverse van dit soort pijnpunten die Willem al noemt, die zitten daarin. Dus Je krijgt een hoger cijfer als je een reparatiehandleiding online hebt staan, waar je gewoon in kan zien hoe je het uit elkaar moet halen. Als er onderdelen beschikbaar zijn, als die onderdelen beschikbaar zijn tegen redelijke prijzen ten opzichte van de aanschafprijs van een nieuw product. Dus dat soort dingen wegen allemaal mee. En hoe hoger het cijfer, hoe groener natuurlijk het labeltje is wat erbij staat. Het is ook een rapportcijfer wat is opgebouwd uit tientallen factoren in totaal. En dan kom je uit op 6,5 of 7,8 of zoiets. En dan kan je dus ook daarop, als je het online ziet, als je het in de winkel ziet, ja, dan kan je niet doorklikken.
De iFixit scoren, maar dan gewoon op landelijk niveau.
Ja, en waar iFixit nog een beetje de schijn van willekeur heeft of zo. Je weet niet helemaal hoe het is opgebouwd. Ja, als je het minder goed uit elkaar kan halen, dan is het lager en zo. Dus ze hebben wel wat criteria, maar het is niet heel vast. Dit kun je echt tot op de komma nauwkeurig zien waar dit vandaan komt. En dat vind ik wel heel tof, dat het dwingt ook fabrikanten tot enorme transparantie over hoe ze na hebben gedacht over repareerbaarheid. Dat vind ik gewoon enorm tof. Levertijd zit er trouwens ook bij, ook belangrijk om te noemen, want als je koelkast stuk is, echt stuk, niet een ladertje of zo, maar gewoon echt het mechaniek. En je moet 15 weken wachten, dat is natuurlijk niks. Dus ook dat telt mee. Nou ja, dat soort dingen bij elkaar.
En komt dit dan net zoals bijvoorbeeld een energielabel bij een wasmachine, komt het op de doos te staan?
Het staat volgens mij niet op de doos, maar ze moeten het wel melden bij elke aankoop. Dus als je op een site doorklikt, dan staat het erbij op de productpagina van de fabrikant zelf. En ook met een doorklik naar hoe dat cijfer tot stand is gekomen. En als je in een winkel staat, dan staat het op het prijslabeltje erbij. Dus dan staat er gewoon een icoontje met een cijfer en dan rood, oranje, lichtgroen, donkergroen als indicatie van hoe hoog het is.
En dit wordt een wet of is een wet?
Dit is een wet. Het is nu nog redelijk beperkt, maar het komt en op meer apparaten. En er komt ook een soort van nieuwe berekening. Dan wordt duurzaamheid er ook in meegenomen. Dus hoe duurzaam een product is. Dus dan krijg je nog een nieuwe weging met nieuwe factoren die daarin een rol spelen.
Jur, zou jij er iets van aantrekken?
Theoretisch alleen. Theoretisch, ideologisch ben ik het helemaal eens met dit alles. Maar ik zou dus, voor mij zou het niets veranderen.
Dat kan ook te maken hebben met je laat je telefoon vallen en je wilt het scherm bij de telefoon weer op de hoek laten vervangen. Ik denk dat dan een product met een scherm wat makkelijk te vinden is en wat makkelijk te vervangen is, kost jou dan ook minder geld.
Maar dat bedoel ik. Kijk, op het moment, Arnold gaf net een mooi voorbeeld. Hij zegt van ja, tegenwoordig moet je laag je lijm verwarmen en dat aan de kant doen en dan kan je pas. Kijk, vroeger, ik heb vaker een nieuwe accu besteld en die in een telefoon gezet omdat mijn accu een beetje versleten was. Alleen toen was het inderdaad een kwestie van achterkant eraf, nieuwe accu, iedereen klaar. En dat is een manier van. Ja, dat noem ik eigenlijk geen repareren. Dat noem ik gewoon heel simpel onderdelen vervangen. Wat dat betreft ben ik benieuwd naar wat de opkomst van steeds meer modulaire producten kan gaan doen op dit vlak. Op het moment dat het inderdaad zo simpel is als even open, vervangend onderdeel eruit, dezelfde onderdeel er weer in, klik, klaar. Ja, dat zou heel interessant zijn. En dat zou er ook voor kunnen zorgen dat apparaten stelselmatig veel langer meegaan. Bro, het is natuurlijk veel ingewikkelder, hè? Maar stel dat ik mijn laptop kan openmaken en daar gewoon de CPU, GPU, werkgeheugen daar makkelijker dan dat het nu is, gewoon in en uit kan klikken en kan upgraden. Ja, dan hoef je dus eigenlijk zeer weinig een nieuwe laptop te kopen. Ja, dus dat kun je overal op toepassen natuurlijk. Dus ik denk dat de wetgeving op dat vlak een goed begin is. En dan hoop ik dat als fabrikanten daaraan gebonden zijn, dat ze het ook gebruiksvriendelijker gaan maken.
Vind jij het, is het iets waar jij op zou letten, Willem?
Ja, ik zou er wel op letten. Alleen, ik denk dat je jezelf wel heel erg moeilijk maakt. Bijvoorbeeld wat Jur net zegt, als je laptop upgradable is, dan kun je natuurlijk wel vergeten dat je een hele mooie, sexy, sleek, superdunne laptop hebt. Hetzelfde met een telefoon.
Misschien is laptop niet het goede voorbeeld, maar bedenk je inderdaad aan gemak.
Maar bij heel veel dingen is het, fabrikanten die kiezen er over het algemeen voor om dingen zo goedkoop mogelijk te maken de winst te maximaliseren, want de aandeelhouders moeten tevreden worden gesteld. Mm-hmm. En dat ga je niet voor elkaar krijgen door de consument te helpen met repareerbaarheid. Als het wettelijk moet, ik weet niet hoe ze dat gaan implementeren of dat er dan net als bij bij excuusauto's, zeg maar, dan een serie met hele lage emissies wordt gemaakt en om de rest van de auto's te compenseren. Van zie je wel, we voldoen aan de normen.
Maar als degene die in deze groep van zichzelf zegt dat jij misschien het meeste hiermee hebt en zelf repareert, als jij zou kunnen kiezen tussen twee producten en je twijfelt, twee smartphones, en de een die scoort een 8 en de ander scoort een 4, zou je dat mee laten wegen of ga je dan uiteindelijk toch nee, ik wil gewoon de dunste met de krachtigste CPU en de mooiste camera? In hoeverre? Het voelt namelijk voor mij een beetje, dat zie je wel vaker, dat zijn van die, dat wetgevers iets bedenken, want dat is goed voor de mensen en goed voor de consument, waar de consument niet per se zelf om gevraagd heeft, waar ze het wel een beetje mee eens zijn, maar wat eigenlijk hun gedrag niet verschrikkelijk veel gaat beïnvloeden. Dus zou het jouw gedrag kunnen beïnvloeden?
Ik denk dat het helemaal van het product afhangt. Niet voor elk product, want bij sommige producten heb je gewoon andere eisen die niet door de repareerbaarheid beïnvloed.
Laten we dan
worden.
Teruggaan op die vaatwasser. Stel dat jij een nieuwe vaatwasser moet kopen en je hebt er eentje die is €600 en er eentje die is €700. Ze doen ongeveer hetzelfde, maar die van €700 kun je echt heel makkelijk repareren. Zou je dan zeggen, ik geef wat meer uit dat ik op lange termijn dat kan? Of denk je alsnog,
Nee, ik vind dat wel een goed voorbeeld. Ja, dan zou ik zeker wel een repareerbare optie willen. Zeker.
Hey Arno, dit is nu iets wat in Frankrijk speelt. Normaal, dit klinkt een beetje als een Europa-ding. Een soort van het type wet waar Europa zich mee bezighoudt. Zijn daar ook plannen voor dat dit dus via Europa naar Nederland komt?
Ja, nou niet specifiek deze repareerbaarheidsscore, dat is echt een Frans dingetje. Maar wel om elektronica repareerbaarder te maken en om right to repair dus wettelijk vast te leggen in Europa. Ja, dat komt er zeker wel aan. En het is nu ook voor een paar soorten apparaten. We hadden een paar weken terug ook een verhaal over energielabels. Die zijn aangepast voor tv's, waardoor een OLED-tv in plaats van A+ een G is. Ja, ja. Precies. En tegelijkertijd met die regelgeving zijn er ook regels in werking getreden die over repareerbaarheid gaan. Maar dat is dus specifiek voor die apparaten. En dan heb je dus inderdaad over witgoed en hele grote tv's en dat soort zaken. En het is ook nog niet zo vergaand als in Frankrijk. En de plannen, zoals ze in Frankrijk hebben om volgend jaar het helemaal verplicht te stellen, over 3 jaar nog veel meer productgroepen toe te voegen, dat is er in Europa ook nog niet. Alleen, ze zijn er al wel een paar jaar mee bezig, maar Europese regelgeving duurt gewoon een stukje langer dan in een land zelf. Dus het kan nog een paar jaar duren voordat dit echt iets wordt. Maar het zit echt wel, het Europees Parlement wil het, de Europese Commissie heeft gezegd, dit is een van onze 6 speerpunten voor komend jaar. Dus ze zijn er wel serieus mee bezig. Maar ja, waar dat toe leidt, wanneer en hoe het er precies uit gaat zien, dat is nog niet helemaal duidelijk.
Maar denken wij dat de consument dit wil? Normaal, ik zit een beetje op het punt waar je zegt, ja, theoretisch gezien supergoed dat we je aandacht aan besteden. Ik kan het er helemaal alleen maar mee eens zijn. Maar uiteindelijk kan ik me heel goed voorstellen dat de kosten, die fabrikanten moeten dit in kaart gaan brengen. Ze moeten meer focus hebben op die hele onderdelen. Dit gaat kosten opleveren. Die gaan dat niet van hun winst afhalen. Dus dit gaat eventueel doorberekend worden. Dus ik kan me goed voorstellen dat als dit wetgeving wordt in veel landen, dat gewoon een paar % op de verkoopprijs gaat. Ik vraag me af of consument zegt, ja, ik heb dat, hebben wij dat ervoor over? Mag dit vanuit ideologisch perspectief producten wat duurder maken, ook al maken we er zelf geen gebruik van? Hoe vinden wij dit?
Ik vind van wel hoor, zeker wel.
Ik ook.
Ja, en het is niet alleen voor, zeg maar, als je nu iets nieuws koopt. Het is ook voor het moment dat je het doorverkoopt. Want dan heeft het een hogere waarde, omdat het repareerbaarder is. En er is documentatie en er zijn onderdelen. Dus je tweedehands product wordt meer waard. En wat je dus met deze regels dan doet, is voor diverse producten gewoon een betere tweedehands markt in werking stellen. Je maakt dat mogelijk. En omdat je dat doet, ja, dan zorg je er ook voor dat je een duurzamere keuze kan maken. Zo van, ja, ik hoef geen nieuwe wasmachine te kopen. Hij mag ook 3 jaar oud zijn van iemand die toevallig samen gaat wonen en geen wasmachine meer nodig heeft. Want die kan ook nog jaren mee en als hij stuk gaat, kan ik hem repareren. Dat is nu ineens een aantrekkelijkere optie. Ja, dan ik denk wel dat dat een goede ontwikkeling is, ja.
Ja, nee, ik zie hier ook knikken. Sorry. Hij zei geen hardop ja, maar voor mij was jij het er ook mee eens.
Ja, maar goed, wat ik zeg, voor mij is inderdaad de instapdrempel moet vooral naar beneden op dat soort momenten. Dat is wat mij doet, zou, op het moment dat ik weet dat ik hem kan repareren, maar dat het super moeilijk is, dan is het voor mij al geen factor meer. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja. En Willem?
Nou, ik vroeg me af of dat bij dit soort right-to-repair dingen ook andere factoren meetellen. Je kan nu bijvoorbeeld als je een apparaat for whatever reason hebt opengemaakt, dan kun je in de meeste gevallen geen aanspraak meer maken op garantie. Want dan heb je zo'n heel mooi stickertje ergens op van warranty void if removed. En in andere gevallen heb je, je telefoon is nat geworden, dus dat het scherm gebroken is, valt niet meer onder de garantie. Er zitten van die stickertjes in die vocht detecteren, weet je wel. Ik vraag me af of dat ook onder die wetgeving gaat vallen.
Nou ja, we hebben het nu de hele tijd over thuis repareren, dus echt zelf doen. Maar dit soort regels die komen natuurlijk ook ten goede aan professionele reparateurs, die bijvoorbeeld nu helemaal niet goed bij onderdelen van Apple kunnen, op het moment dat ze niet gecertificeerd zijn. En daarvoor zijn dit soort regels ook heel goed. Dus, en dan zou je het wel onder garantie moeten kunnen doen. Met vocht en zo, ik weet niet precies hoe dat hierin een rol zou gaan spelen. Het zelf
openmaken. Dat is ook een beetje bedrijven die onder hun verantwoordelijkheid uit willen komen. En een soort escape zien van, hey, wacht even, dit stuk. Maar je hebt iets helemaal ongerelateerd, is ook niet goed. En dat valt niet eronder.
En meestal kan je dan alsnog wel je gelijk halen op het moment dat je defect echt niks met vocht te maken heeft. Dan zou je in principe gewoon onder garantie reparatie moeten krijgen. En als je dat niet krijgt, wat ze inderdaad, ze gooien het daar vaak op. Ja, dan kun je dat wel aanvechten bij de instanties waar dat voor is, of klachten indienen.
Ja, maar wel af wat dit gaat doen, aangezien nu Frankrijk only is met Apple. Want we weten allemaal dat Apple heel erg van integratie houdt. En dingen als je camera module is gekoppeld aan het PCB'tje. En dat je kan niet gewoon het ene onderdeel vervangen met het ander. Dat is allemaal wereldwijd hetzelfde. En dan moeten ze best veel tijd en moeite gaan steken voor in principe een klein stukje van hun afzetmarkt voor Frankrijk. Ik weet niet of dat ook was ook iets in Duitsland. Sorry, het wordt een beetje vaag verhaal, misschien met Arnold. Dan wil ik je met regelgeving in Duitsland dat een bepaald bedrijf heeft gezegd, we trekken ons daar gewoon terug. Want ik weet niet of dat Apple was, dat had ook iets te maken met een technologiewetgeving. Dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, dit is het gewoon niet waard.
Apple heeft gewoon reparatielabels, repareerbaarheidslabels gemaakt voor Frankrijk. Okay. Dus die kan je gewoon opzoeken voor alle iPhones en MacBooks.
Maar misschien staat er gewoon een 1, zeg maar, dat kan. Dat ze zeggen, we doen ons best niet.
Voor mij lag het tussen de 5 en de 6. Er zaten onvoldoendes bij. Zowel bij MacBooks als bij iPhones, ja. Dus dat is er wel. Ja, en ze hebben trouwens voor Frankrijk volgens mij ook al iets aparts moeten doen, want je moet daar oortjes mee leveren. Ik weet niet precies, er was een andere wet voor die dat verplichtte in elk geval. Ze moesten dus weer oortjes in de doos doen. Daar. Dus ja, ze hebben al voor Frankrijk wat aanpassingen moeten doen de afgelopen tijd. Maar ze hebben zich niet teruggetrokken. Dus ja, kennelijk is dat wel de moeite waard.
Alright. Dan wil ik nog even kijken naar wat er op de site gaat verschijnen de komende dagen. Ik zit even te kijken of er nog mensen hier in de podcast zitten die iets gaan doen. Your Harvest Moon One World.
Nee, is niet van mij. Is van Paul.
Is niet van jou. Damn it. Een Nintendo game, of niet?
Ja.
Ben ik niet goed bekend met de Harvest Moon serie. Willem, ben jij bezig met de externe SSD-test?
Dat klopt. Ja, voor de eerste keer op Tweakers, dus.
Dat doen we eigenlijk. Ja, ik wou net zeggen, interne SSD's, daar schrijven we genoeg over.
Ja.
En dit zijn dan NVMe, neem ik aan, dat tegenwoordig is dat SATA. Is dat goedkoop? Is dat duur? Alles door elkaar?
Het is eigenlijk net zo duur als... Ik ben er net bij begonnen, dus ik weet nog niet alles ervan. Ze zijn volgens mij... De snellere zijn net zo duur als een fatsoenlijke SSD.
Nee, ik bedoel, waar focus je op? Gaat het op de hele dure modelletjes, of is dit de wat meer betaalbare externe SSD?
Het zijn wel de leukere, ja. Qua prestaties. Ja.
Ja, precies.
En dus duur.
Ook nog wel leuk, als we het over repairability hebben. Er komt een nieuwe smartphone aan van Duitse makelij. Arnoud, die weet waar ik het over heb. De Carbon One, maar dan Mark II. Want waarschijnlijk was er al Mark One, maar die heb ik niet gezien.
Ja, die was vorig jaar.
Maar dat is in ieder geval een telefoon met een koolstofvezelbehuizing. Ze zeggen zelf ook, kun je van die mooie marketingdingen loslaten. Van net een Formule 1 auto. Ik denk dat qua materiaalgebruik een van de meer exotische dingen is die we de laatste tijd hebben gezien in de smartphone-wereld. Dus daar is Chris druk mee bezig. Dus dat kun je ook volgende week op de site verwachten. Alright guys, dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren. Heb je feedback? Dan horen we het heel graag in de .geek. Als je ook daar beter kan uitleggen wat zo'n token is, dan horen we het ook graag van je. Zullen we er zelf in duiken. En je kan ook ons mailen op podcast@tweakers.net. En tot volgende week.
Doei.